Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Ik wil graag beginnen met u iets te lezen uit het laatste hoofdstuk van de Bijbel, als ik het goed heb. Openbaring 22. Openbaring 22, waar wij vanaf vers 1 lezen. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straten op de ene en andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn, en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal zijn op hun voorhoofden. En al daar zal geen nacht zijn, en ze zullen geen kaars, noch licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen, en ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Tot zover. En het was dan een klein gedeelte uit een wat uitgebreider visioen, hier in Openbaring, zoals we dat vinden, min of meer vanaf Openbaring 21, vanaf vers 2. Een visioen waarvan gezegd wordt dat gezien werd de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Zo begint het visioen in Openbaring 21, vers 2. Johannes zag de heilige stad, namelijk het nieuwe Jeruzalem, en hij zag het nederdalen van God uit de hemel, enzovoorts. Uit de hemel dus, naar de aarde toe. Het is eigenlijk het meest eenvoudige visioen wat we hier in het boek Openbaring hebben, eerlijk gezegd. Bij nader inzien overigens, maar, want zo gaat dat dikwijls, hè. Maar inderdaad, ik geloof dat het eenvoudigste visioen is wat we hier in Openbaring vinden, omdat het tegelijkertijd de samenvatting is van dit hele Bijbelboek. Wat we namelijk in dit Bijbelboek vinden, is dat dat wat verborgen was tot dan toe, of tot een bepaalde tijd toe, ooit openbaar zal worden. Daarom heet het boek ook zo. Een openbaring van Jezus Christus en aan Johannes, zoals langzamerhand bekend, min of meer naar aanleiding van vers 1 zeg ik dat, van het eerste vers van het Bijbelboek. Want het gaat er inderdaad om dat dit een openbaring is aan Johannes, en daarmee ook aan ons uiteraard via Johannes, maar het gaat over de openbaring van Jezus Christus. Dat zijn letterlijk de eerste woorden van dit Bijbelboek. De openbaring van Jezus Christus. Wel, velen van u zullen wel weten wat ik nu ga zeggen, maar het is nooit erg om dat nog eens te horen. Als er staat openbaring van Jezus Christus, dan veronderstelt dat uiteraard dat Jezus Christus eerst verborgen was. Er is niets wat geopenbaard kan worden zonder dat het eerst verborgen is. Dat is immers de betekenis van het woord openbaring. Letterlijk zou het eigenlijk vertaald moeten worden met ontsluiering. De gedachte van het woord is namelijk dat letterlijk een sluier wordt weggenomen, waardoor dat wat voorheen achter of onder de sluier verborgen was, geopenbaard wordt. Dat wil zeggen, het was er altijd al, maar het werd niet gezien. Men wist ook niet exact wat het was, behalve dan dat het natuurlijk gezegd kon worden wat het was, maar men had het in ieder geval niet gezien en daar gaat het maar om. En dit Bijbelboek in zijn geheel spreekt dan ook, zoals de eerste woorden van dit boek zeggen, over de openbaring van Jezus Christus, die inderdaad tot in onze dagen nog steeds verborgen is, en die dat ook was in de dagen waarin dit Bijbelboek tot stand kwam. Immers sinds de opstanding en hemelvaart van Jezus van Nazareth is hij verborgen. En wel is hij verborgen in de hemel en in God. Zijn woorden letterlijk ontleend aan Colossense 3... waar niet alleen staat dat het van Christus waar is, maar er staat zelfs dat wij die deel hebben gekregen aan zijn leven, en uiteraard voor zover wij deel hebben gekregen aan zijn leven, dat wij inderdaad met Christus verborgen zijn in God. Want de gedachte is die, welke Petrus uitdrukt in Handelingen 3, dat namelijk de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat is hele mond vol, maar het betekent gewoon dat de Heer ten hemel gevaren is en zich daar dus verbergt. En dat hij pas in de toekomst weer zal verschijnen en op zijn vroegst is dat ter gelegenheid van de bekering van Israël als natie. Ik zeg dat maar zo, omdat ik het niet zinvol vind om daar nou schriftplaatsen voor aan te halen. Er zijn er namelijk veel te veel, de hele Bijbel staat hiermee vol. Niet alleen met dat de Christus zou komen om zijn koninkrijk te openbaren, maar net zo goed zijn er talloze schriftplaatsen, met name ook in het Oude Testament, die zeggen dat dezezelfde Christus een koninkrijk zou hebben wat verborgen zou blijven. Omdat de wereld het niet liefde. Omdat men zei, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En deze koning liet daardoor zijn eigen plannen niet dwarsbomen. Dat betekent dat zijn koninkrijk wel degelijk werd opgericht in het verleden. Maar dat betekent tegelijkertijd dat hij dat opgerichte koninkrijk verborgen houdt voor de wereld. En ieder die gelooft maakt inderdaad deel uit van dat koninkrijk. En op grond van zijn geloof maakt hij deel uit van dat koninkrijk. Maar inderdaad niet een geopenbaard koninkrijk, maar een verborgen koninkrijk in de hemel. Wat wij dan ook verwachten voor de toekomst, mede op grond van de letterlijke uitspraken van de profetieën, is dat dit verborgen koninkrijk in de toekomst zal geopenbaard worden. En meer speciaal, dat de verborgen koning van dit koninkrijk zal geopenbaard worden. En nog specialer, wij geloven dat wij die nu met Christus verborgen zijn, in God en in de hemel, Colossense 3, dat wij inderdaad in de toekomst met diezelfde Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Dat is wat Johannes schrijft, dezezelfde Johannes overigens in 1 Johannes 3. Hij zegt, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Maar wat wij zijn zullen is nog niet geopenbaard, zegt hij. Want het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Dat wil zeggen, dat wordt nog niet gezien. De sluier is er nog voor, maar hij wist wel wat wij zijn zullen. Staat er ook bij. Want wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij hem zullen zien gelijk hij is. Wij zullen hem namelijk zien als de zoon, de grote erfgenaam, de grote koning. En inderdaad, wij zullen hem gelijk wezen dan. Dat wordt niet gezien, maar het wordt gehoord. Omdat het woord van God inmiddels geworden is het woord van Christus. Omdat het woord van God namelijk, wat kwam van de troon van God ooit, ook in oudtestamentische tijden, dat is namelijk geworden het woord van Christus en het komt nu nog steeds tot ons van de troon der genade. De troon namelijk aan de rechterhand God, zoals dat zo mooi heet. Ik zeg dat omdat ik niet de term verder ga verklaren. Maar het woord wat komt van de troon Gods en wat komt tot ons, waardoor wij eeuwig leven ontvangen. Want het is altijd zo geweest, dat als een mens gehoor gaf aan het woord van God, zich daaraan overgaf, daarop vertrouwde en daarmee zich dus overgaf aan God en daarmee ook vertrouwde op zijn woord, dat die beloofd werd eeuwig leven te zullen ontvangen. Dat was in het verleden zo. Maar sinds de opstanding van Christus is het zo dat degene die dat woord hoort en gelooft, dat die inderdaad reeds eeuwig leven ontvangt, omdat het eeuwig leven inmiddels tot stand gebracht is. Omdat het namelijk Pasen geweest is. Ja, niet een week geleden, maar bijna 2000 jaar geleden, om er niet al te precies te worden. Hè? Maar de gedachte is namelijk dat de Heer is opgestaan uit de dood, dat eeuwig leven tot stand gebracht is en dat dat leven van de opgewekte Christus beschikbaar is nu. Zodat nu de gelovige niet de belofte heeft dat hij in de toekomst dat leven zal ontvangen, maar zodat nu de gelovige de garantie heeft dat hij dat leven heeft. Of je dat nou zelf kan onderscheiden of niet, doet niks ter zake. De gelovige wordt niet behouden op grond van wat hij zelf kan onderscheiden, maar op grond van wat hij gelooft. Op grond van dat hij het woord van God, zoals het tot hem komt, aanvaardt. En het is altijd zo geweest, ook in oudtestamentische tijden, ook dus in tijden dat het koninkrijk nog niet eens bestond, dat de gelovige toch werd overgegeven als het ware aan degene aan wie alle macht in de hemel en op aarde toekwam. En dat wil zeggen dat in de praktijk bijvoorbeeld het volk Israël, wat officieel Gods volk was, wel degelijk geleid werd en verzorgd werd door die Heer. Het heette weliswaar niet officieel het koninkrijk, maar in de praktijk functioneerde het wel als zodanig. En in onze dagen is het zo dat het koninkrijk tot stand gekomen is. En niet alleen is het tot stand gekomen, het wordt ook uitdrukkelijk zo genoemd. En van de gelovigen van vandaag wordt ook inderdaad gezegd dat ze deel uitmaken van dat koninkrijk. En van de werkers voor de Heer wordt gezegd dat hun arbeid is arbeid in het koninkrijk. Zelfs de apostel Paulus gebruikt de uitdrukking. Ik zeg het voor de volledigheid er maar even bij. Dus krijgen we daar weer misverstand over. Het is een koninkrijk waartoe wij behoren, omdat wij deel hebben gekregen aan het leven van de opgewekte Christus. Aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Maar tegelijkertijd wordt gezegd, alle dingen zijn weliswaar zijn voeten onderworpen, maar wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En daar wacht het nog op. Dat was Hebreeën 2. Wij zien het nog niet. Maar daarom is het wel zo. En wat hier in deze visioenen in het boek Openbaring bekend wordt gemaakt, wel, dat lijkt me vanzelfsprekend. In Openbaring wordt geopenbaard wat nog geopenbaard moest worden. Het klinkt belachelijk als ik het zo zeg, maar je ziet hoe eenvoudig het is. Hè? Dat wat nog geopenbaard moet worden, is de koning van het koninkrijk der hemelen. En dus de koning zowel als het koninkrijk der hemelen in heerlijkheid. gaat namelijk om een koninkrijk wat verborgen is in de hemel en wat op aarde zou geopenbaard worden, want dat was aangekondigd. En dat is precies wat in dit boek Openbaring beschreven wordt, namelijk hoe dat verborgen koninkrijk in de toekomst geopenbaard zal worden op aarde, aan alle volkeren, aan alle mensen, dat wil zeggen aan alle levende mensen, alle levende volkeren uiteraard. Maar niettemin, in dit boek wordt dat beschreven. Het probleem ontstaat, het enige echte probleem bij de bespreking van het boek Openbaring is dit, dat vele mensen niet geloven in een geopenbaard koninkrijk in de toekomst, omdat zij menen dat het koninkrijk zoals het nu bestaat het definitieve koninkrijk is. En zij zeggen, of menen althans, te leven in het koninkrijk zoals het ook eigenlijk altijd zal blijven. Zij noemen het ook ijskoud een duizendjarig rijk, waarmee je natuurlijk wat twijfel krijgt aan de wijze van tellen, maar goed. Daar zullen we het nou verder maar niet over hebben. Maar zij denken dat dit de definitieve vorm is. En als er dus geen andere vorm van het koninkrijk meer verwacht wordt, kan men natuurlijk met het boek Openbaring niks beginnen, omdat daarin gezegd wordt dat inderdaad dat nu verborgen koninkrijk alsnog geopenbaard zal worden. Dat nu verborgen en dus onzienlijke en dus geestelijke koninkrijk is niet de uiteindelijke vorm van dat koninkrijk. Integendeel, de uiteindelijke vorm van dat koninkrijk is dat het koninkrijk zichtbaar is en niet alleen maar geestelijk. Maar dat het zichtbaar is en geopenbaard wordt op aarde en dat de troon, een troon althans van dat koninkrijk, wel degelijk zal staan op de plaats waar eens de troon van David stond. Dan zeg ik het nog verkeerd, maar ik moet eigenlijk gewoon zeggen dat de troon van David er weer zal staan op de plek waar hij altijd stond. Dat is correcter. Die troon, of als u wilt de troon van Abraham of beter misschien nog de troon van Adam. Een koninkrijk in deze wereld. En er zijn natuurlijk schriftplaatsen waar de Heer bijvoorbeeld zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld of mijn koninkrijk is niet van hier. Maar als u die schriftplaats in zijn verband zou lezen, zou u van de ene zien dat er inderdaad, dat het inderdaad gaat om een koninkrijk wat nu niet van deze wereld is. En in de andere plaats staat dat ook uitdrukkelijk, want ik citeerde het met opzet verkeerd. Want hij zei, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Hetgeen tegelijkertijd juist betekent dat er een tijd komt waarin het koninkrijk wel van hier zou zijn. Niks bijzonders overigens, want ik denk dat je in alle Bijbelboeken van het Oude Testament toch minstens wel één keer zo'n uitspraak vindt. Dat dat koninkrijk van hier zou zijn. En dat in deze wereld, waarin wij leven, waarin ooit Adam gezet werd en waarin Abraham en David geleefd hebben enzovoort, dat in deze zienlijke wereld inderdaad de Heer zelf koning zou zijn. En zou zitten op de door hemzelf ingestelde troon. Uiteraard, want ik vind dat volstrekt vanzelfsprekend. Wel, dit Bijbelboek spreekt daarover. Dit Bijbelboek Openbaring. En met nadruk doet het dat in de laatste twee hoofdstukken. Waarin een visioen gezien wordt waarin de heilige stad, oftewel het nieuwe Jeruzalem, voor het geval u dat nog niet wist, na 1200 bladzijden, en waarin de heilige stad, namelijk het nieuwe Jeruzalem, nederdaalt van God uit de hemel en uiteraard naar de aarde. En ik zeg er altijd maar meteen bij, denk erom, als in het Oude Testament staat dat van Sion de wet zal uitgaan, dan betekent dat niet dat daarna Sion geen wet meer heeft. U weet misschien niet waarom ik dat zeg, maar ik ga me meteen verder. En als dus in Openbaring staat dat het nieuwe Jeruzalem nederdaalt vanuit de hemel, betekent het niet dat er daarna geen Jeruzalem meer in de hemel is of zoiets. Dat is het niet. Het is niet iets wat eerst in de hemel is en daarna op de aarde komt, zodat het daarna niet meer in de hemel is. Integendeel, dat wat hier naar de aarde komt vanuit de hemel is uiteraard, want ik vind het ook vanzelfsprekend, is uiteraard niks anders dan het koninkrijk der hemelen zelf. Wat dan ook daarom zo genoemd wordt. Het koninkrijk der hemelen, een koninkrijk namelijk wat op aarde zou zijn, maar wat zijn oorsprong heeft in de hemelen en daarom ook zo genoemd wordt. Het koninkrijk der hemelen is niet het hemelrijk, zoals sommigen abusievelijk denken. Maar het koninkrijk der hemelen is een aards koninkrijk, wat inderdaad vanuit de hemel komt. Wat in de hemel is opgericht om de eenvoudige reden dat de troon van dat koninkrijk van oorsprong staat in de hemel. En tot op heden staat die troon nog steeds alleen maar in de hemel. De troon aan de rechterhand Gods, de troon der genade waarop de Heer Jezus gezeten is, aan de rechterhand Gods. De rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En van daaruit zal datzelfde koninkrijk uitgebreid worden vanuit de hemel naar de aarde, want het is Gods wil. Efeze 1, het is zelfs de verborgenheid van zijn wil, staat er. Om alle dingen aan Christus te onderwerpen. beide, zowel wat in de hemelen is als wat op de aarde is. En als in de toekomst de aarde aan Christus zal zijn onderworpen, betekent dat niet dat nou de hemel niet meer aan hem onderworpen is. Integendeel. Het betekent dat al veel eerder de hemelen aan hem onderworpen werden en dat in de toekomst alsnog ook de aarde daarbij inbegrepen zal worden. Zodat het inderdaad gaat om de uitbreiding van het koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk dus, vanuit de hemel naar de aarde. Zodat men ziet het koninkrijk nederdalen, inderdaad, vanuit de hemel naar de aarde. Zonder de hemel te verlaten uiteraard. Het is niks bijzonders, want als we het hebben over het koninkrijk van Babel in de tijd, dan zal toch duidelijk zijn dat het koninkrijk zijn troon had in Babel en dat daar in Babel dus het koninkrijk begon, maar dat het vandaar werd uitgebreid over de hele toenmalige bekende wereld. Waar kwam het koninkrijk vandaan? Dat koninkrijk. Wel uit Babel. Was het er dan niet meer? Jazeker wel. Meer dan ooit. En hoe meer het verbreid werd vanuit Babel, hoe sterker het in Babel werd uiteraard. En hoe sterker de macht die daarvan uitging. En dat is precies de gedachte die hier geïllustreerd wordt, want de hele Bijbel door is Jeruzalem, de heilige stad, niet alleen maar die ene stad, maar het is de uitbeelding van het gehele koninkrijk. Net zo goed als Babel de uitbeelding is van het Babylonische Rijk en Rome de uitbeelding is van het Romeinse Rijk, om maar eens wat te noemen, zo is Jeruzalem de uitbeelding van het koninkrijk van de zoon van David. En aangezien dat koninkrijk komt vanuit de hemel, is het dus de plaats die het koninkrijk der hemelen vertegenwoordigt. Zo is dat. Er zijn schriftplaatsen genoeg die ik zo zou kunnen aanhalen, die zo voor de hand liggend zijn. Maar juist omdat ze zo voor de hand liggend zijn, sla ik ze vanmiddag maar over. Ik hoop je alleen vertrouwd te maken met die gedachte dat we hier een openbaring, de 21 en 22, een visioen hebben dat spreekt over dat wat verborgen was en wat nu dan geopenbaard wordt. Dat wil zeggen, het verborgen koninkrijk van Jezus Christus uit hoofdstuk 1 vers 1 wordt in deze visioenen gezien als geopenbaard. Dat wil zeggen, het komt uit de hemel en breidt zich uit vanuit de hemel tot aan of tot op de aarde. De vraag is alleen, wanneer gebeurt dat? Wanneer wordt dat koninkrijk openbaar? Beter nog, wanneer begint het koninkrijk? Wel, dat is eenvoudig genoeg. Het koninkrijk begint uiteraard bij de opstanding van Christus, want daar verscheen de koning. Daar verscheen de lang beloofde Messias. Nu niet in vernedering, nu niet in zijn lijden, om met Petrus te spreken, maar nu in zijn heerlijkheid. Het is echter deze verheerlijkte Christus aan wie gegeven was. Alle macht in hemel en op aarde, die zich terugtrok in de hemel omdat deze wereld hem niet liefde. Maar ik moet u er wel bij vertellen dat in de tijd waarin het koninkrijk nu nog steeds verborgen is, in diezelfde tijd zijn er nog steeds mensen zoals u en ik en zoals de mensen die zich straks laten dopen, die inderdaad zich overgegeven hebben aan die koning. Zodat er door de loop der eeuwen van dit verborgen koninkrijk wel degelijk sprake was van een toename van dat koninkrijk. Er waren er steeds meer die ertoe behoorden. U kunt zeggen, ja, maar ze stierven ook allemaal. Dan zeg ik, dat maakt niet uit. Want wie eenmaal het koninkrijk binnengaat, gaat er niet meer uit. Ik zou niet weten waarom hij dat zou willen overigens. Maar wie eenmaal het koninkrijk binnengaat, die gaat daarin doordat hij eeuwig leven heeft ontvangen. Dat raak je dus nooit meer kwijt. Zo zit dat gewoon. Dus er was sprake van een uitbreiding, een toename van het koninkrijk. Wel niet sensationeel, maar niettemin was dat daar. Maar meer speciaal is het natuurlijk zo dat na de opname van de gemeente, binnen redelijk afzienbare tijd overigens, maar dat na de opname van de gemeente inderdaad de Heer alsnog dat koninkrijk vanuit de hemel zichtbaar op aarde zal openbaren. En dat gaat niet met één klap. Het valt niet uit de hemel naar de aarde, maar het komt naar de aarde omdat het gepredikt wordt. Het komt naar de aarde op twee manieren, namelijk aan de ene kant de prediking van het evangelie aan de gehele mensheid, aan alle volkeren. De tijd namelijk waarin de grote zendingsopdracht, de zogenaamde grote zendingsopdracht, weet je wel, met hoofdletters, aanhalingstekens, wanneer de grote zendingsopdracht vervuld wordt, wanneer het evangelie gepredikt wordt aan alle volkeren, waarbij die volkeren tot Gods of Christus discipelen gemaakt worden. Maar het is dezelfde tijd waarin aan de andere kant allerlei oordelen en rampen over de mensheid komen. En beide hebben ten doel dat de mens zich zou overgeven, of beter, dat de mens zich zou afhankelijk stellen van deze koning. opdat hij eeuwig leven zou ontvangen. En inderdaad, het geopenbaarde koninkrijk zou binnengaan. Een koninkrijk wat dan binnen één generatie in elk geval op aarde zou moeten geopenbaard zijn. Nou, daarover spreekt dit hele Bijbelboek. En daarover spreken ook deze visioenen, deze laatste visioen in Openbaring 21 en 22. Over de wijze waarop dat koninkrijk naar de aarde komt en over de aard van dat koninkrijk. En dat op een manier die in het boek Openbaring zelf heel gewoon is. En niet alleen in Openbaring uiteraard. Maar ik bedoel zo, wat we hier vinden is niet een soort documentaire die bij voorbaat al gefilmd werd. En niet in een scène gezet verhaal, zodat we kunnen zien hoe dat ongeveer in de toekomst zal toegaan. Integendeel, maar het gebeurt op de wijze zoals we die in de Bijbel veel vaker vinden, in de vorm van een visioen. Dat wil zeggen, in de vorm van symbolen. Dan weet ik wel, sommige mensen schrikken daarvan als ze horen over symbolen of typen. Maar er is geen enkele reden voor, want je moet gewoon met die symbolen of die typen in de Bijbel netjes omgaan. En dan zal blijken dat ze over het algemeen toch werkelijk heel duidelijk zijn. En niet werkelijk voor tegenstrijdige uitleg vatbaar zijn. Wel voor tweeënlei soms, maar niet voor tegenstrijdige uitleg. En daar gaat het maar om. Wat wij hier namelijk eenvoudigweg vinden, is dat een beschrijving gegeven wordt van dat koninkrijk. Of, als u wilt, van dit Jeruzalem wat Johannes ziet, maar het Jeruzalem is een uitbeelding van het koninkrijk. Zelfs als men in de psalmen zingt dat men optrekt naar Jeruzalem, dat men de poorten van Jeruzalem zal ingaan, zelfs dan gaat het nog niet eens letterlijk over Jeruzalem, maar gaat het er in de eerste plaats om dat men het koninkrijk van de Messias binnengaat. Of dacht u echt dat Jeruzalem als stad zo heerlijk was? Steden zijn ook maar gewoon verzameling stenen. Al of niet netjes gerangschikt. En een verzameling mensen. Meestal iets minder netjes gerangschikt, maar daar gaat het nou even niet over. Maar dat is heel de gedachte niet. De gedachte is dat men Jeruzalem ingaat, namelijk dat men het koninkrijk binnengaat. Dat is de hele functie van Jeruzalem. En zo is het hier ook. En daarom wordt een beschrijving gegeven van dit Jeruzalem, wat Johannes ziet in een visioen, maar wat in werkelijkheid een beschrijving geeft dus van de aard en het wezen van dat koninkrijk van Christus. En dan staat er, hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. Klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. Dat is een geweldig beeld wat we hier hebben. Een samenvatting in één zin eigenlijk van het hele evangelie. Want dat is het. En dan heb ik het helemaal niet over de vraag of er in de toekomst ooit ergens letterlijk zo'n rivier zal zijn. Ja, ik geloof dat het zo is. Maar dat is helemaal niet van belang in de eerste plaats. Wat in de eerste plaats van belang is, is dat we hierin erkennen hoe dat koninkrijk tot stand komt. De troonnemers is de zetel van de koning. Daar is de macht gevestigd van dat koninkrijk. En wat gaat daarvan uit? Wel, normaal zou van de troon de macht uit moeten gaan. De wet uit moeten gaan. Oftewel, van de troon uit zou dus het woord of het recht uit moeten gaan. En wat gaat ervan uit? Een zuivere rivier. Nou, dan klopt het precies. Ik kom nou van de andere kant binnen, daarom zeg ik nu, het klopt precies. Dat ik van de normale kant binnenkom, dan had ik u meegenomen naar Genesis, wat is het, Genesis 2, om u te laten zien dat daar sprake is van een hof en dat daar inderdaad een rivier ontspringt, die zich bovendien splitst in vieren, maar dat is nou even niet aan de orde. Maar in ieder geval, dan begint het met een rivier enzovoorts. En die rivier is daar blijkbaar de uitbeelding van het woord van God, zoals het verspreid wordt over de gehele aarde, naar alle vier hoeken der aarde. Dat is de gedachte. En daarna gaan we nog even verder de Bijbel door en zullen zien dat overal waar sprake is van een stroom van water, daar is sprake van de verspreiding van het woord van God. Een woord van God wat zich met geweld baanbreekt, zoals rivieren zich met geweld een baan breken door de natuur heen. En ik zeg het nu met eigen woorden, maar ik had u kunnen voorlezen op Psalm 72, ik noem maar wat of zo. Hè. Er zijn schriftplaatsen genoeg die daarover spreken. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de wateren van de Jordaan of zoiets. Waarin men gedoopt zou kunnen worden. Om maar eens wat te zeggen. Want de Jordaan, waarin Naaman bij gelegenheid gedoopt werd, heeft precies dezelfde betekenis. Namelijk een uitbeelding van het woord van God. Wat komt van boven, stroomt naar beneden. Het woord Jordaan betekent zelfs letterlijk dat het van boven komt. en stroomt naar beneden. Jarat, Jordaan. Jarat, het komt van boven. Daalt neer, is de gedachte. Dat is met al die stromen zo in de Bijbel. En bij de laatste keer dat we hier een openbaring dan, of de laatste keer dat we in de Bijbel zo'n stroom tegenkomen, is de betekenis niet veranderd. Het is ook zeker niet geheim, maar je moet wel de voorgaande 1195 bladzijden gelezen hebben. Nee, 1194, er zit een blanco bladzijde tussen. Ja, inderdaad. Nou goed, maar zo is dat ongeveer, hè? Het is dus helemaal geen nieuws. Het is een oude waarheid die ons hier geïllustreerd wordt. Dat namelijk het woord van God zijn oorsprong vindt, zoals deze rivier zijn oorsprong vindt, in de troon Gods. Een troon Gods die bovendien genoemd wordt die van het Lam. Want de troon Gods en des Lams is de troon van God, namelijk het Lam. Want het Lam is uiteraard Christus, de opgewekte uit Openbaring 5. Het Lam dat staat, hoewel het geslacht was. En wat gezien wordt op de troon, want het Lam was daar op de troon. En het Lam is Christus en Christus is God, uiteraard. En deze troon waarover het hier gaat, is dus de troon van Christus. Degene die dus met eer en heerlijkheid gekroond is. De koning van het Messiaanse Rijk, de koning van het Koninkrijk der Hemelen. Oftewel de koning uit het huis van David, dat kun je ook zeggen, langs de andere kant. En wat er van die troon uitgaat, is hier water, maar de betekenis is duidelijk. Kijk, of er echt water van die troon uitgaat gedurende de 1000 jaren, wel, ik zei al, ik geloof het wel. Maar ook dan zou je de vraag moeten stellen, waarom is dat zo? En dan is het antwoord, omdat het een uitbeelding is van het levende woord van God, wat uitgaat van die troon. Kijk, er is zoveel woord in de wereld. Soms moeilijk om woorden te beoordelen ook. Soms moeilijk om een boodschap te beoordelen. Maar van groot belang is in de eerste plaats te weten, waar komt het vandaan? Waar is de bron van deze stroom? Dus het grootste belang. Dat is vaak veel makkelijker ook na te gaan dan de inhoud te controleren. Mensen vertellen zoveel, hebben zoveel filosofieën. Klinkt heel aannemelijk. Hebben veel overtuigingskracht. Maar waar komt het vandaan? Wie zegt mij dat? Zie, elke boodschap heeft zo zijn voor's en zijn tegens. Maar het gaat erom dat wij te maken hebben met een boodschap die komt van de allerhoogste troon die er is. Als men verstandig is, dan zal men zich aan dat woord onderwerpen, omdat het inderdaad het hoogste machtwoord is wat er is. De hoogste instantie die er is, heeft gesproken. En wat gesproken is, dat heet vervolgens het woord van Christus. Of gewoon het woord Gods. Of de woorden des levens. Of gewoon nog enkelvoudiger. Het woord des levens, omdat er geen ander woord is en geen andere boodschap is. Het eigenaardige is dat deze dingen juist zo benadrukt worden in een Bijbelboek van het Nieuwe Testament, waarin juist gesproken wordt over het verborgen koninkrijk van Christus. Namelijk, ik heb het over de Hebreeënbrief. In Hebreeën is de centrale gedachte ongeveer deze, dat de zienlijke Christus verdwenen is en in plaats van dat hij geopenbaard is in overeenstemming met de profetieën, heeft hij zich verborgen. Eveneens in overeenstemming met andere profetieën. En dan wordt er gezegd dat we hem weliswaar niet zien, maar dat hij gesproken heeft. Want God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de Vader gesproken, maar in deze laatste dagen heeft God gesproken door de Zoon. De Zoon namelijk, die sprak, diezelfde Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Ik citeer uit mijn hoofd gewoon Hebreeën 1, de eerste verse. God heeft gesproken door die Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam, en die, nadat hij de reinigmaking in onze zonden teweeggebracht heeft, gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Omdat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Staat er allemaal letterlijk zo. Nou, dat is wat we hier ook zien. En wat is hier wat voorgehouden. De Christus is verschenen. Een boodschap speciaal natuurlijk gericht, zoals ik hem nu uitspreek, aan het adres van het Jodendom. De Messias is verschenen. En hij zit op de allerhoogste troon. Men mag dan zeggen, waar is hij dan? Want hij zit niet op de troon van David. Nee, hij zit op een veel hogere troon nog. Een troon aan de rechterhand Gods, zijn hemelse Vader. En van daaruit spreekt hij. En daarom wordt er in Hebreeën 2 vers 1 gezegd, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Dat wil zeggen aan hetgeen gesproken is. Want deze Christus heeft gesproken en dat woord zou we moeten geloven. Het woord wat nu komt, rechtstreeks van de troon van God waarop gezeten is deze koning, het lam, dat geslacht was, maar wat inmiddels opgestaan is uit de dood. Het is dat woord waarvan de apostel Paulus in Colossenzen zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Het is dat woord wat hier besproken wordt en gezien wordt in de visioen als een zuivere rivier van water des levens, klaar als kristal, voortkomen uit de troon Gods en des lams. Wel, wat is de inhoud van dat woord? Christus zelf. Het is de Heer zelf die zich daarin openbaart. Wat kan er nou anders van de troon afkomen dan inderdaad die majesteit zelf? De levende koning zelf, of het leven van de koning zelf. En dat water niet alleen een uitbeelding is van woord, maar tegelijkertijd ook van leven, dat hoef ik niet eens te verklaren, want het staat hier. Het staat hier, hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. En de term water des levens betekent gewoon levend water, of water dat leven is. Of water dat een beeld is van leven. De Bijbel verklaart zichzelf. Levend water is water als uitbeelding van leven. Als een mens wat nodig heeft in deze wereld, zijn er twee dingen, namelijk brood, uitdrukking van voedsel in het algemeen, en water. Zeker als je in een woestijn bent. En wij beschouwen de wereld nog steeds als een woestijn. Wat je nodig hebt is brood en water. En dat brood kwam uit huis van het brood, uit Bethlehem uiteraard. Het brood des levens, wat uit de hemel nederdaalde en via het huis des broods tot ons kwam. Om dan ook maar met Johannes te spreken, dit keer het Johannes Evangelie. En aan de andere kant komt daar het water des levens. Inderdaad, water des levens wat beschikbaar gesteld wordt door de vorst des levens. En die zegt, eveneens in het Johannes Evangelie, wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal niet meer dorsten. Nee, omdat het leven is wat je nooit meer kwijt kunt raken. En omdat wij normaal menselijk leven kwijtraken, moeten we eten en drinken. Om het leven aan te vullen, zolang als het lukt. Maar wie gedronken zal hebben van dat leven wat de Heer Jezus geeft. Als de opgewekte, als de Messias. Die zal nimmer meer dorsten omdat hij dat leven niet kwijt kan raken. Integendeel, het leven wordt alleen meer. Want staat er, het zal in hem worden tot een fontein springende. Dat is Pasen, hè? Spring, dat weet u toch, hè? Dat is Pasen. Ja. Springende tot in het eeuwige leven. Dat is voor de mens met een talenknobbel, hè, onder u. Leg ik een andere keer weer uit. Wel, deze rivier van water is een uitbeelding van het evangelie met betrekking tot Christus die de dood overwon en zit aan de rechterhand Gods. En vanaf die troon stroomt het water des levens tot ons, opdat wij ons in die stroom uiteraard zouden begeven. Zoals er ook staat in het parallele schriftgedeelte van het Oude Testament, Ezechiël 47. Want dan vinden we gelijksoortig visioen. Met een gelijksoortige betekenis. Water wat ontspringt bij de troon, of bij het altaar, of bij de tempel. Maar als je het gaat verklaren, blijkt het hetzelfde te zijn, hoor. En wat binnen de kortste keren wordt tot een enorm brede en diepe rivier. Een wonderbare watervermenigvuldiging, denk ik dan maar. Komt dan het water vandaan? Wel, wie er eenmaal van drinkt, zal nooit meer dorsten. Er is genoeg, het wordt steeds meer. Zal in hem worden tot een fontein. Uiteraard. Want dat water is een beeld van het woord van God en daarmee ook van de rijkdom van het woord van God. Rijkdom niet alleen in de zin van dat het in alles voorziet, maar ook in de zin van dat het altijd in alles voorziet. En nog meer. Want we hebben een God die doet meer. Overvloedig meer zelfs. Boven wat wij bidden of denken, boven wat wij menen nodig te hebben. Zal je gedacht zijn wat het water allemaal met zich mee kan brengen. En wat er allemaal zo in het water zit. Wat je nodig kunt hebben, zo is het. In ieder geval staat hier, hij toonde mij een zuivere rivier. Een zuivere rivier staat er zelfs. Ik weet niet waarom ze dat met zuiver vertaald hebben. Normaal wordt het vertaald met rein. Maar ja, het is zo moeilijk om een verschil te maken in de uitspraak tussen een korte ei en een lange ei, denk ik altijd maar. Maar dit was dus rein water, maar dan met een korte ei, uiteraard. Zuiver water. Maar het is hetzelfde woord wat de Heer gebruikt als hij de discipelen de voeten wast. En zegt dat ze rein zijn. Gij lieden zijt nu, ik doe maar even uit het hoofd om de tijd, hè. Je kunt het toch allemaal opzoeken. U zult van moeten trouwens. Johannes 13, waar staat, gij lieden zijt nu rein om het woord wat ik tot u gesproken heb. Helder kunnen zeggen, gij lieden zijt nu rein om het water waarmee ik u gewassen heb. Maar hij zei, om het woord wat ik tot u gesproken heb. Waarmee dus weer verklaard is dat het water een beeld is van het woord van God. Het bad des waters, namelijk het woord, zoals het staat in Efeze 5 bovendien. Maar over die reinheid gaat het. Hier heeft men vertaald met zuiver, maar normaal gaat het om rein water, een reine rivier. En dat reine water is nodig uiteraard. Waar hebben we rein water voor nodig? Om te reinigen, heel goed, ja. Want er is niks dat zo wit wast. Nee, niet als rijnwater. Als rijnwater, juist. Nou, over dat water gaat het. Dat woord zuiver wil zeggen dat het schoon is, dat het rein is. En het wordt dus gebruikt om te reinigen. Dat weten wij niet meer, wij draaien de kraan open. En dan werd het allemaal naar smaak. Weet ik niet wat er allemaal in zit, weet ik ook niet. Maar goed ook. He, maar normaal gesproken is het in de natuur zo, of in de schepping zo, dat als er wat gewassen moet worden, dan gaan we naar een rivier. In de hoop dat het water rein genoeg is, opdat men daarin gereinigd zou kunnen worden. Of dat men zijn klederen daarin zou reinigen. Of dat men er inderdaad zichzelf mee zou reinigen door ervan te drinken. Hoewel Paulus tegen Timotheus zegt dat hij beter wijn kan drinken. Maar, hè? Ja. Maar water heeft de eigenaardige gewoonte in wijn te veranderen. Nee, bij u misschien niet, maar bij ons wel, hè? Dat staat ook allemaal in het woord. Nou, daar gaan we ook maar niet op in. Maar het is een schone rivier, opdat men daarin schoon gemaakt zal worden. En vanwege de overdrachtelijke betekenis gaat het dus ook niet om een letterlijk reinigen, maar dan gaat het om een reinigen in de geestelijke betekenis van het woord. En dus een reinigen van geestelijke onreinheid. En dus gaat het om een reiniging van de zonde uiteraard. En dat is de bedoeling. Dat men zich overgeeft aan dit reinigende woord van God, aan dit bad des waters, namelijk het woord, opdat men daardoor gereinigd zou worden. En opdat men rein uit dat water zou opstaan. Omdat het water niet alleen reinigende werking heeft, maar ja, als je daarover gaat praten, moet ik zoveel vertellen, hè. Maar omdat het niet alleen reinigende werking heeft, maar het heeft ook de werking van het geven van leven. Het geeft leven. Water heeft barende kracht. Als de wateren wijken, en in sommige gevallen noemen wij dat dan breken. Maar als de wateren breken, verschijnt uit dat water nieuw leven. En de bedoeling is uiteraard dat dat nieuwe leven ook inderdaad schoon leven is. Dat het dat niet altijd is, is weer een ander verhaal. Maar het gaat om het principe dat water zowel reinigend is, zodat men rein uit het water komt. En water is baren, dat wil zeggen, er komt nieuw leven uit het water, maar het nieuwe leven wordt dus per definitie geacht rein te zijn. In deze oude schepping is het weliswaar niet zo, maar ik heb het ook over een nieuwe. En de bedoeling van zoiets als doop is dan ook om uitbeelding te geven aan deze geestelijke waarheid. Dat wanneer men zich overgeeft aan het water, dan wordt men daarin gereinigd, dan verliest men daar zijn vuiligheid, laat ik het zo zeggen. Men verliest dus zijn vuiligheid, maar het water heeft niet alleen die reinigende werking, maar het ontneemt ook het leven, het oude leven wel te verstaan. Het neemt vuiligheid weg en het neemt de hele oude mens weg. Want de bedoeling is eigenlijk, ik hoop niet dat jullie ervan schrikken, maar de bedoeling is eigenlijk dat je erin verdrinkt. Ja, hoeveel psalmen wou je hebben waar het in staat? Dat men in die wateren zou wegzakken, zou verzinken, met wier om het hoofd en al die dingen meer, staat er allemaal hoor. Tot aan de gronden, de grondvesten der aarde. Want de gedachte is dat de aarde die ooit uit het water oprees, daar zijn oorsprong heeft, helemaal op de bodem van de zee. En het oprijzen van de aarde in de tijd uit de wateren op de derde dag in Genesis is uiteraard een uitbeelding van de opstanding op de derde dag. Maar men kan pas opstaan uit de dood uiteraard wanneer men daar eerst in is afgedaald. En men kan pas opstaan uit het water wanneer men eerst in het water is afgedaald. En men kan pas nieuw leven ontvangen uit het woord van God wanneer men zich eerst daarin heeft overgegeven. En men zich geworpen heeft in die stroom, zoals we wel eens zingen. Zodat u ziet, dat water is verschrikkelijk veelzijdig. Dat is in de natuur zo trouwens, in deze oude wereld zo. Maar in de geestelijke betekenis is het dat ook. De bedoeling is dat men erin afgaat, opdat men het oude leven en daarmee de zonden, alle onreinheid zou afleggen, opdat men daaruit schoon, maar als een nieuw mens, als herboren zou verrijzen. Die twee dingen gaan gewoon samen. De ene plaats in de Bijbel staat dat de doop een afwassing is van zonde. Peter zegt het, geloof ik. En aan de andere kant wordt de doop gezien als een beeld van de opstanding. Dood en opstanding. Maar het is volstrekt hetzelfde. Men kan namelijk niet zijn zonden kwijtraken, zijn schuld kwijtraken, zonder zichzelf kwijt te raken. Dus alle vuiligheid wordt weggenomen van u, bent u uzelf ook kwijt. Helemaal. Waarna het uiteraard noodzakelijk is dat u er een ander zelf voor terugkrijgt. En het andere zelf, dat is de... Wel, eigenlijk, dat is gewoon de Heer Jezus zelf uiteraard. Dat is de identiteit van Christus. Wat wij geworden zijn door geloof en door dood en opstanding, dat is deelhebbers, deelgenoten aan het leven, de hoedanigheden, de rechtvaardigheid vooral en ook de erfenis van Christus. Een nieuwe identiteit ontvangen wij wanneer we door dit water gaan. En dat is de strekking van deze rivier. Niet alleen deze rivier, zo is het ook als men door de Jordaan trekt. Er steekt men dwars over, we moeten er eerst in. En om technische redenen gaan die wateren dan meteen opzij, omdat het wat moeilijk is om over de bodem naar de andere kant te lopen en daar ook daadwerkelijk aan te komen. Maar de wateren breken, maar de gedachte is wel degelijk dat men dwars door het water heen, als het ware verdrinkt, over de bodem van het water heen, van de rivier heen gaat en de andere oever beklimt. Dat is wel degelijk de gedachte. En zo is het bij de wateren van de Schelfzee, dus die wijken. Zo is het als Elia en Elisa en later Elisa alleen door de Jordaan trekken. Want dat dacht u misschien niet aan, maar die trokken er ook doorheen. Zodat men drie keer op dezelfde plek de Jordaan doortrok. Dat is toch een duidelijk teken? En bij gelegenheid kwam er nog eens een bijl boven drijven. Maar dat is weer een ander verhaal, maar met dezelfde betekenis. Precies diezelfde plek. Daar is de dood overwonnen. Die plek tegenover Gilgal, de weg van Sittim naar Gilgal, daar ging men door de Jordaan. En de profeet, of de Heer zegt via de profeet, gedenk toch hetgene geschied is, ik meen dat het Hosea is, gedenk toch hetgeen geschied is op de weg van Sittim naar Gilgal. Ja, wat er geschied is, het was geen weg. Er werd een weg gemaakt, gebaand en beschikbaar gemaakt door de wateren heen. En dan bleek er aan de andere kant dat beloofde land te zijn. Nou, dat is wat hier wordt uitgebeeld. De kern, het hart van dit koninkrijk wordt gevormd door het lam dat de dood overwon en opstond en gezeten is op die troon. En dus wordt het gevormd door deze rivier die bij die troon ontspringt, omdat het leven van het lam deel kan worden van ieder die daarom vraagt. Dat wil zeggen, het stroomt uit, opdat men er zich in zou werpen. Het is een heel ander soort verklaring, ik weet het, maar dat kan ook, hè? Dan krijg je dit. Het lam zit op de troon en waar komt het water vandaan? Wel, dat komt bij het lam vandaan. Dat is hetzelfde beeld als dat eens het lam stierf en het bloed van het lam, het leven van het lam dus, gestreken werd aan de deurposten, opdat men door die deur, door die levende deur, zou uitgaan naar het beloofde land, verlost uit de slavernij en uit naar het beloofde land. Dat is precies hetzelfde verhaal. En hier is het niet bloed, maar water, maar in dezelfde betekenis. Namelijk in de betekenis van leven. En waar komt het leven vandaan? Van het lam. En het boek waar we ingeschreven staan, heet dan ook het boek des levens des lams. Niet alleen het boek des levens, het boek des levens des lams. Het is het leven van het lam wat wij ontvangen hebben en waardoor wij leven. En dat geldt voor ieder die dat koninkrijk binnengaat. En als dus dit koninkrijk op symbolische wijze wordt uitgebeeld. Ik hoop dat er mensen zijn die verstand hebben van tekenen of schilderen. Hè? Een beetje artistiek zijn aangelegd, moeten we het zo begrijpen. Als je dat koninkrijk wil uitbeelden op een plaatje, ziet het er zo uit. Bijvoorbeeld. Er zijn nog een paar van die plaatjes in de Bijbel natuurlijk. Maar die bewaren we voor een andere keer. Maar dan ziet het er zo uit. Het lam op de troon en daar ontspringend een zuivere rivier van het water des levens. Het woord van Christus. De woorden des eeuwige levens. De Heer zegt tot zijn discipelen, willen jullie ook niet weggaan? eigenaardig soort uitnodiging voor de samenkomst. Willen jullie ook niet weggaan? En ja, een beetje raar voor een spreker om dat te zeggen. Maar toen zei iemand terug, waar zouden we naartoe gaan? We hebben geen, het is een negatief antwoord overigens. He? Zo van, we zouden wel willen, maar waar zouden we heen moeten? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. En zo is het maar net. Wij hebben geen alternatief. Het enige wat wij kunnen doen is komen tot dit water en ons daarin werpen. Daarin waden, zoals in Ezechiël 47 staat. Of beter gewoon, daarin ondergaan en ons daardoor mee laten voeren. Rein water. Water wat reinigt. Water dat leven is. Water van wat staat dat het klaar is. Klaar als kristal. Ik weet niet waarom het zo vertaald heeft, maar het staat blinkend hoor. In plaats van klaar. Het staat blinkend. Een woord wat een paar maal in het Nieuwe Testament gebruikt wordt en inderdaad zo vertaald wordt. Blinkend. Mannen in blinkend gewaad, weet u wel? Dat is dit. Dus lichtgevend dus eigenlijk. Dit is lichtgevend water. Fluoriserend water. Geeft licht van zichzelf af. Omdat het een uitbeelding is van de heerlijkheid Gods. Ik heb het u net gezegd. Net voorgelezen, nou uit het hoofd dan, uit Hebreeën 1, waarvan Christus staat dat God door hem gesproken is, maar dat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Een uitstraling dus van Gods licht, uiteraard. Want hij is het woord van God, maar is ook het licht wat van God uitstraalt, want woord en licht zijn synoniem. De opening van Gods woord geeft immers licht. En Gods woord is immers een lamp op onze voet en een licht voor ons pad, enzovoorts. En het woord wat hier vertaald is met klaar, is eigenlijk ons woord lamp. Het is een Grieks woord namelijk. Ons woord lamp komt uit het Grieks. Maar dat woord is blinkend, lichtgevend water. Zodat daarin de gedachte van leven op twee manieren wordt uitgebeeld. Namelijk, ene keer als uitbeelding van het woord en de andere keer als uitbeelding van licht. Water wat je dus altijd kunt vinden. Ik weet niet of je het wel eens gezien hebt, maar soms kun je in Nederland inderdaad mooi panorama zien als je over een rivier heen kijkt. Op bepaalde tijd van de dag, hè, daar zie je het zilveren lint. Dat heb ik niet zelf bedacht door zijn uitdrukking. Hè. Het zilveren lint zie je kronkelen door het landschap. Nou, dit gaat niet kronkelen, dit gaat recht uiteraard. Maar wel lichtgevend. En daar gaat het maar om. Men ziet er het licht in. Een blinkende rivier. Als kristal staat er. Dat had ook een edelsteen kunnen zijn, want edelstenen zijn ook kristallen. Dit woord is ook, het is ook een Grieks woord trouwens, kristal. Hè? Maar dat had sommigen vertalen met ijs, maar dat kan niet, want het is een rivier, dus het zal geen ijs geweest zijn. Maar de gedachte is dat het eruit zag als edelstenen, die immers ook blinken, waarin het licht in allerlei kleurschakeringen weerkaatst wordt. Zo'n heerlijke gedaante is dit. Omdat die hele rivier een uitbeelding is van het opstandingsleven van Christus. Van het onvergankelijkheid van het woord van God. Waaruit wij zijn wedergeboren. Of anders, waaruit wij wedergeboren moeten worden. Want wij zijn niet verlost door zilver of goud, of kostelijke stenen. Maar door het kostbaar dierbaar bloed van Christus of van een onbestraffelijk lam. Dat wil zeggen, het leven van Christus. Daar zijn deze kostbaarheden een uitbeelding van. Zie. En dezelfde Peter schrijft, dat wij zijn, zegt tot de gelovigen, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit het onvergankelijk zaad, namelijk door het eeuwig blijvende woord van God. Dat is die stroom des levens. Die aan die bron ontspringt. En zo gaat verder. Er staat meteen wat de rivier doet. Er staat in het midden van haar straat, die van dit koninkrijk, dan wel dit Jeruzalem. En het woord straat betekent eigenlijk plein hoor. Er staat er ook, plateia. Dat is een plein. In het midden van haar plein, want de gedachte is dat het hart, het centrum van een stad gevormd wordt door een plein. Ja, de dam of zo, of de brink, hoe het maar heten mag. Hè. Maar een plein in het midden, een plaats waarin men namelijk kan samenkomen voor de een of andere gelegenheid. Centrum van het koninkrijk is hier de gedachte. Dus in het midden van haar plein. Oftewel, dat plein was in het midden. Het gaat om de centrale plaats in het koninkrijk, als het ware. Wel, daar en op de een en andere zijde der rivier was de boom des levens. De boom des levens. Dat is die boom uiteraard alweer uit Genesis 2, waar ook die rivier ontsprong. De boom des levens, die stond ook in het midden, ooit. Nee, volgens de mens niet, maar volgens God wel. Volgens de mens stond de boom der kennis des goeds en des kwaads in het midden. Moet je maar eens opletten. Die had het midden ergens anders neergezet. Dat komt wel vaker voor. Maar de boom des levens stond in het midden van de hof. En die boom des levens is uiteraard een uitbeelding van Christus. Doet er niks aan af dat er een letterlijke boom staat of stond of staan zal. Maar het is een uitbeelding van Christus. Want hij is de levensbron. Hij is dat geheime levenselixer waar de wereld naar zoekt. Het geheim van de eeuwige jeugd, of hoe het allemaal maar heten mag. Er zijn nog een paar termen voor me, zal ik u vanmiddag besparen. Maar in ieder geval, dat komt van de boom des levens. Die boom des levens wordt hier gezien net als het lam, als een uitbeelding van de opgewekte Christus uiteraard. En dan staat er dat deze rivier, dat de boom die werd gevoed door die rivier, want dat is heel eenvoudig. Wat doet die boom eigenlijk op de oever van die rivier? Wel, hij drinkt daar van dat water des levens uiteraard. En zo is het met Christus. Hoe komt het dat hij eeuwig leeft? Hoe komt het dat hij uit de dood is opgewekt? Welke grond is daarvoor? En de Bijbel zegt, de enige grond voor de opstanding van Christus is dat hij een gelovige was. Dat hij zich had overgegeven aan dat woord van God. Zich daardoor liet leiden, dan wel meesleuren. Maar in ieder geval, hij leefde als gelovig hier op aarde. Dezelfde Hebreeënbrief zegt het. En daarom heeft God hem opgewekt uit de dood. Met daarbij de garantie dat ieder die zich overgeeft aan dat woord van God en leeft uit dat geloof, zal deel hebben aan die opstanding van Christus. En dat is wat de boom des levens hier uitbeeldt. Het is hetzelfde trouwens als de gedachte in Psalm 1, waar een boom die ook 12 maanden van het jaar vrucht draagt, gezien wordt aan waterbeken. Geplant aan waterbeken, ook aan water geplant. En het water is net zo goed weer een beeld van het woord van God. En die ene boom in Psalm 1 is namelijk die ene Christus, uiteraard. Zodat deze boom des levens ook leeft uit het water des levens, uit het woord van God. En er staat er, hij brengt voort 12 vruchten of 12 oogsten, namelijk van maand tot maand gevende zijn vrucht. Dat betekent niet dat je 12 keer oogst, maar dat betekent dat het hele jaar door vruchten aan deze boom groeien. Omdat hij niet onderworpen is aan seizoenen, aan begrippen als zomer en winter, en dus leven en dood. Waar geen seizoenen zijn, waar geen vergankelijkheid is. Zie? Waar de dingen overeind blijven. En als ze er eenmaal zijn, blijven ze ook inderdaad. Dus een boom waarvan de beschrijving overeenkomt met die uit Genesis 1, waar staat dat bomen gemaakt zouden moeten worden die vrucht zijn en vrucht maken. Staat een beetje cryptisch. Maar de gedachte is in Genesis 1 dat God zegt, laat de aarde voortbrengen. Die bomen bijvoorbeeld, hè, die bomen die niet af en toe maar vrucht dragen, zo van eenmaal per jaar in de oogstmaand of zo, maar alle maanden van het jaar. Continu door. En dat is wat we hier uitgebeeld vinden. Een boom die inderdaad altijd vrucht geeft. Die nooit toevallig er niet is. Zo van, heb ik vruchten nodig en nou is het er niet. Omdat het de tijd van het jaar niet was. Zoals bij die vijgenboom, weet je wel. Vijgenboom hebben die rare gewoonte. Dan is er ineens geen vrucht, hè. Want het is de tijd van het jaar niet. En dan worden ze nog vervloekt ook, dat weet je toch, hè. Maar de boom des levens is anders. Daar kun je altijd naartoe. Christus is anders dan al die prinsen op wie je geen betrouwen zou moeten vestigen. Er is er namelijk één die wel betrouwbaar is, waar je altijd terecht kunt om leven te halen, bij wie overvloed is. Van maand tot maand gevende zijn vrucht, en de bladeren, dan wel takken, hoe je dat maar vertalen wilt, de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen, der volkeren betekent dat. Dat wil zeggen dat de menigten van over de hele wereld hun leven vinden daar. Er staat in al deze versen, in al die uitspraken, dus eigenlijk precies hetzelfde. Het is typisch een boek van Johannes, dit. Bij elk zinnetje is geen vooruitgang, het is altijd hetzelfde verhaal. Altijd dezelfde betekenis. Namelijk, dat de getuigenis is dat God ons het leven gegeven heeft, het eeuwig leven, en het eeuwig leven is in zijn Zoon. En er zijn er een boel die getuigen, een stuk of drie bijvoorbeeld, bij gelegenheid, maar eigenlijk veel meer, hè. Maar het is altijd hetzelfde, namelijk gaat altijd om het leven wat er is in de opgewekte Christus. Of het nou water heet, of brood, of dat hij dan een herder heet, of een wijnstok, of een deur, dat maakt allemaal niet uit. De betekenis blijft gelijk. En daar gaat het maar om. Daarom is het ook niet zo erg om vanmiddag dan stil te staan bij zo'n eenvoudige waarheid. Omdat deze eenvoudige waarheid te vinden is op alle bladzijden van de schrift. Dat het spreekt over de vergankelijkheid van de natuurlijke mens, die is als gras en die dus verdort, maar dat het woord van God blijft in de eeuwigheid. En als u zo'n grasprietje bent, dan weet u nu waar u eeuwig leven vandaan kunt halen. Bij het eeuwig blijvende woord van God. En de vraag is dan, heeft God gesproken, dan ben ik weer in Genesis 2, doe ik nou expres. Heeft God gesproken? Jawel, God heeft gesproken. En heeft God ook bedoeld wat hij gezegd heeft? Nou, je kan er maar beter van uitgaan van wel. Want als we ervan uitgaan dat God niet bedoeld heeft wat hij gezegd heeft, moeten wij bepalen wat hij bedoeld heeft. En dan zijn we dus toch aan de mens overgeleverd. En als je aan een mens bent overgeleverd, ben je overgeleverd aan de vergankelijkheid en de labiliteit van de mens. Ik bedoel het helemaal niet zo negatief als klinkt, maar zo is het nou eenmaal. Want er is maar één ding wat onvergankelijk is. En dat is dat woord van God. De enige manier om zelf onvergankelijkheid en onsterfelijkheid aan te doen, is te gaan door dat woord van God. Dat wil zeggen, zich daarin te werpen, opdat men daaruit herboren zou worden. En dat is de reden waarom wij in de Bijbel lezen dat als mensen tot geloof komen, dat ze zich laten dopen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Daar maken we 2000 jaar later nog ruzie over, wat dat betekent. Ik heb niet begrepen waarom. Omdat de normale manier om tot geloof te komen is inderdaad dat men zich laat dopen. En waarom ook niet? Dat is de Bijbelse vraag altijd. Waarom niet? Hè? Dat weet u langzamerhand. Hè? Waarom niet? Hm? Zie daar eens water, wat verhindert u? Waarom niet? Hm? Want tot geloof komen wil inderdaad zeggen dat men zich werpt in dat water. Opdat men zich daardoor laat meesleuren. Tot in de dood, jazeker wel. Opdat men vervolgens toch behouden zal aankomen op de andere oever. Of opdat men daaruit levend zou opstaan of zo. En bovendien, onderweg zou je eigenlijk, dat is een raar verhaal natuurlijk wat ik nou zeg. Maar onderweg zou je eigenlijk een slokje moeten nemen, hè? Nee, ik dacht aan 1 Korinthe 13. Nee, 12 is het, 1 Korinthe 12. Daar staat dat we door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. En dat wij niet alleen in die geest of in dat water dus eigenlijk zijn ondergegaan, maar dat we er ook aan drinken. Dat staat daar ook. Daar drinken wij van. Daar drijven we in, daar worden we door meegesleurd en we komen terecht waar we terecht moeten komen. De leiding wordt overgegeven aan een ander. Ik ben ook stellig van overtuigd. Een van de argumenten waarom mensen zich niet laten dopen, is dat ze bang zijn zich over te geven aan een ander. Aan het water, dan wel de doper. Dat is de achtergrond van watervrees. Men verliest, al is het dan maar korte tijd, men verliest de controle over zichzelf. Dat heb je ook als je naar een ziekenhuis moet, of geopereerd moet worden of dat soort dingen meer. Maar heb je weinig keus. Meestal heb je geen keus, hè? Niet echt. Wel kans, maar geen keus. Zo is dat, ja. Weinig keus in elk geval. Dus zuiver theoretisch die keus die je dan hebt. Maar daarom laat men zich niet open, omdat men zich overgeeft aan een ander. En toch, dat is wat de mens zou moeten doen. In een ander zijn meerdere erkennen, bedoel ik niet de doper, maar wel de Heer uiteraard. En zich onderwerpen aan de krachtige hand Gods. En zich daaronder te vernederen, opdat die krachtige hand Gods je ook weer verhogen zou. Wel, dat is wat de doop uitbeeldt, onder andere. En zo verder, want daar zijn we nog lang niet over uitgepraat, maar ik moet dat bewaren voor een andere keer, vanzelfsprekend. Maar ik kan niet nalaten u te wijzen op het water wat hier is, in de dubbele betekenis van het woord. Ik weet niet of u een gelovige bent, ik ken u niet allemaal. Maar ik weet wel dat er vanmiddag hier in ons midden water is. En ik wijs zo naar beneden op mijn lessenaar, want daar ligt mijn Bijbel. Dat water bedoel ik nou. Hier is water. Wat verhindert u om daarin onder te gaan en zich daaraan over te geven? En u zich over te geven aan dat woord wat zegt dat in de mens geen goed woont, die onrein is, dat die gereinigd moet worden dus. En dat de enige manier om dat te doen is te komen tot de Heer, tot de Heer Jezus, om deel te hebben aan zijn dood en opstanding. En de beste manier om dat te doen is door straks mee naar voren te komen en inderdaad zich rechtstreeks te laten dopen. Dat is eigenlijk de enige echte Bijbelse manier om het te doen. Al het andere is, hebben we uitgevonden, omdat ja, je wil het dan toch nog achteraf kloppend maken. He? Maar zo moet het eigenlijk. Namelijk dat men een bewuste keuze maakt, dat men weet wat men doet en zich bewust overgeeft aan het woord van God en daarmee aan de Heer Jezus Christus zelf. Omdat men zo zijn koninkrijk zal binnengaan. En dat men dat doet door inderdaad zich te laten dopen. Dat is de bedoeling. Wel, van ondergaan in het water word je niet zalig. Dat is duidelijk. Maar het is wel zo dat het een Bijbelse zaak is dat iemand die tot geloof komt zich ook daadwerkelijk laat dopen. Niet voor ten aanschouwen van een gemeente of iets dergelijks, want dat is niet Bijbels. Maar wel ten aanschouwen van die Heer zelf. Die zelf ten aanschouwen van de wereld de dood inging, dat heet ook doop hoor, de dood inging en daaruit opstond. En de bedoeling is dat we ons daarbij aansluiten, deze raad Gods inderdaad bevestigen en aanvaarden en ons op gelijksoortige wijze overgeven aan hem die dat water gegeven heeft. Omdat we door dat water, in dat water, inderdaad eeuwig leven zouden ontvangen. Dat is wat ik u allen toewens. Dat is wat de Heer u toewenst. Dat is wat u aangereikt wordt deze middag. Maar het is wat u zelf zult moeten aanvaarden. U zelf zult moeten aanpakken en zeggen: Heer, dank u wel dat uw woord voor mij is. Dat uw leven voor mij is. Dat uw water voor mij is. En dat dus ook uw koninkrijk onvergankelijk voor mij is. Amen.